Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
2 weken geleden, heren, zei Macron nog: nou, we sluiten niet uit dat er boots on the ground komen in Oekraïne, maar dan op zijn Frans uiteraard. En gisteren zei Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, in een gesprek met de Franse televisie en de BFM TV, dat dat niet gaat gebeuren. Franse jonge mannen gaan daar niet sterven, zei hij. En het ging inderdaad om die boots on the ground.
Vaše діти помирати в Україні не будуть.
Vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine.
Nou, dat mag duidelijk zijn en keurig vertaald in het Frans.
Ja, het is wel heel verwarrend in mijn hoofd nu om en de Oekraïens en Frans te horen.
Jij verstaat alles. Het eerste stuk was voor mij echt Chinees. En het tweede kon ik wel verstaan. Maar hij heeft dus inderdaad gezegd: geen jongeren gaan sterven. Uw kinderen zullen niet sterven op Oekraïens grondgebied. Hoe moeten we dat plaatsen?
Nou, Zelensky zegt: zolang Oekraïne stand houdt, kan het Franse leger op Frans grondgebied blijven. En Macron en Zelensky gaan wel over dit onderwerp doorpraten als Macron medio maart naar Kiev komt. Mm-hmm. Dat bezoek is wel uitgesteld om veiligheidsredenen. Het is aan NAVO-landen zelf, zegt Zelensky, om te beslissen of ze hun leger al dan niet sturen. Maar wij zijn geen NAVO-land, dus uw kinderen zullen niet in Oekraïne sterven. Ja, dat deed hij ook om natuurlijk de onrust in Frankrijk een beetje tegen te gaan sinds die uitspraak van Macron. Maar, Bas, daar komt het, toen zei Zelensky: Oké, we hebben dus geen buitenlandse troepen nodig. Maar waarom denken we niet aan technisch personeel dat naar Oekraïne zou kunnen komen? En dan verwijst hij dus naar technische assistentie voor tanks of voor lange afstandsraketten. En dat is interessant, want Zelensky die denkt altijd als een maximalist, denkt altijd all-in te gaan, maar heeft ook wel geleerd om af en toe in stappen te denken. Dus hij denkt van: hey, dat boots on the ground klinkt als heel ver weg voor de mensen. Ja. Dus misschien kan ik er tussenin gaan zitten en kan ik dan alsnog weer krijgen wat ik wil.
Ja, precies. Mensen namelijk die komen sleutel uit de spullen. Ja, Bernard, dat is een beetje de devil in the detail. Is dat wat Geert-Jan nu zegt?
Ja, zie je dat ook? Nou ja, het gaat ook een beetje om hoe het taalkundig zit. Want wat noem je nou technisch personeel? Volgens mij zijn dat gewoon soldaten die weten hoe je met wapens om moet gaan. Ja. En er zijn geruchten dat daar al af en toe, dat al af en toe gebeurt. Hè? Dat er westerse soldaten met technische achtergrond helpen bij het installeren, het instrueren van bij wapens. En er heerst bijvoorbeeld een discussie op dit moment over de levering van F-16's. En dat wordt steeds maar uitgesteld. Heeft allerlei problemen. Achtergronden gaat bijvoorbeeld om de taal. Maar het gaat ook om je hebt voor elke F-16 heb je weet ik veel hoeveel
technisch
personeel nodig. Ja. Dus dat is een heel setje. Dat hebben ze niet. Mm-hmm. Dat moet voor een deel worden opgeleid. Maar het moet ook voor een deel gewend raken aan de plaatselijke omstandigheden. Dus je kunt ze wel in Denemarken of in Roemenië opleiden. Maar op een bepaald moment komt er een punt dat ze ook op hun eigen basis moeten werken. Mm-hmm. En daar is misschien westers personeel bij nodig. Dat zijn dus geen technische ondersteuning. Jawel, het is wel technische ondersteuning. Maar het heeft wel degelijk boots aan.
Ja, precies. Het is militair technisch personeel. Nou,
ja, en dan is de vraag: is dat nou meedoen? Ja, ja of nee? Ja, ik denk ja, maar goed, daar komt dan nog een discussie over.
Ja. Dan even een andere opmerkelijkheid. Ja, want de Poolse premier en de Poolse president zijn op weg naar het Witte Huis. Brengen een bezoek aan Joe Biden. Ze komen met een verzoek. Wat dan precies?
Ja, allereerst dat die twee samen naar Polen gaan is al, of naar het Witte Huis gaan is al bijzonder. Ja. Want Duda en Tusk zijn geen vrienden. Dat is een soort Camp Hanen Airlines waar je dan aan boord bent beland. Maar ze gaan bij Biden langs om toch te zeggen: beste Amerikaanse president, wij willen eigenlijk meer Amerikaanse troepen in Polen hebben. En ook meer militaire ondersteuning. Ook al heeft Polen 4% van het budget inmiddels al besteed aan defensie. Voor Polen is het niet genoeg. Misschien ook met het idee om uiteindelijk weer wat door te kunnen schuiven naar Oekraïne. Dat is eigenlijk ook het verhaal wat nu zelfs in de westerse landen speelt. Misschien gisteren wel gehoord. Ja. Duitsland dat zegt van: nou, Misschien kunnen wij wat van onze Taurus naar Groot-Brittannië sturen. En dan kunnen de Britten weer hun Storm Shadows doorsturen naar Oekraïne.
Ja.
Iedereen is creatief op dit moment. Maar Polen is natuurlijk een belangrijke draaischijf voor de hulp aan de Oekraïne. En daarom is Polen ook wel toegenomen in kracht en belang in Europa. Ze gaan op bezoek bij Biden ook omdat er 25 jaar lidmaatschap van de NAVO wordt gevierd. Dat hebben Polen, Tsjechië en Hongarije vandaag 25 jaar geleden bewerkstelligd.
Ja, precies. Daar gaan we het zo even verder over hebben. Want hebben we nog een mooi stukje geluid bij. Maar ik wil eerst even, Bernard, naar het Midden-Oosten. Want de Ramadan is begonnen, weten we gisteren. Veel drukte en spanning in Jeruzalem. We zagen aan het eind van de dag gisteren dat er parachutisten werden gedropt boven de Gazastrook. Diverse landen als Egypte, Duitsland, Amerika hebben opgeroepen tot een staakt het vuren voor de start van de Ramadan. Dat is niet gelukt, weten we. Hamas vorige week opgestapt. Hoe staat het daarbij? Net door jou heeft gisteren gezegd, er komt een grondoffensief. Ik weet alleen nog niet wanneer.
Ja. Even wat dat begin van die Ramadan betreft. Ja. In de eerste plaats, die Ramadan duurt een maand. Dus de spanning zal blijven. Maar ze waren vooral bang dat er moeilijkheden zou komen bij de Tempelbergen. Want daarbovenop daar heb je dan die beroemde Omer en Al-Aqsa moskeeën. Ja. En dat zijn heiligdommen. En zeker bij het begin van de Ramadan, dan stromen de gelovigen daar naartoe. En dat is een ingewikkelde situatie, want dat gebied staat onder gezag van Jordanië. Er is een religieuze afdeling in Jordanië, die heet de Wakf. Die heeft het toezicht op die plekken zelf. Dus die bepaalt bij wijze van spreken ook wie erin en er niet in kan. Mm-hmm. De Israëliërs daaromheen, die doen het politiewerk. Dus die zorgen dat er geen ongeregeldheden ontstaan bij het begin, bij het aankomen van die massa mensen. En daar waren erg veel zorgen over, want er waren het gewoon te veel mensen. Dus het was een ongelooflijk gedrang. En iedereen dacht, oh jee, dat worden rellen. En dat is gelukkig niet gebeurd. Het is allemaal eigenlijk heel braaf afgelopen. Ja, en wat er in en om en de Ramadan allemaal gaat gebeuren in Gaza, dat weet je niet. Het is vaak een inspiratie om harder toe te slaan voor de gelovigen. Omdat het krijgt dan een soort van heilige betekenis. Maar de grote angst op dit moment is dat het Hezbollah zal inspireren om zijn aanvallen vanuit het noorden te vergroten. En als je nu op dit moment met Israëliërs praat, dan zeggen ze dat is eigenlijk onze grootste angst. Dat tweede front, wat in feite al bezig is, dat uitbreidt. Daar zitten ze echt knijp over.
Nog eventjes, we zouden nog even kijken naar zo'n grondoffensief. Hè. Inmiddels hebben Israëlische officials gezegd, dat gaat er niet nu komen, niet meteen. Je zou zeggen, en dat had ik het gisteren al over met Peter Weininga, die zegt, ja, eerst moeten de Israëliërs troepen samentrekken om een grondoffensief in Rafah te doen plaatsvinden. Maar de druk, de internationale druk die er is ontstaan, of de nationale druk ook, Bernard, die is groot, ook op Netanyahu. Kan hij dit nog wel doen, internationaal en nationaal gezien?
Er is een interessant rapport verschenen, net gepubliceerd, van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Mm-hmm. Dus een heleboel over de positie van Netanyahu. Gaat over een heleboel dingen.
Ja.
Punt 1, Netanyahu is echt uitgespeeld politiek. Ze willen hem echt kwijt. Er wordt nu ook gewoon openlijk gesproken over verkiezingen. Alleen, het is ingewikkeld, want als je die organiseert, dan duurt dat weken. En al die tijd blijft hij gewoon demissionair zitten. Dus ja, wat win je dan? Hè? Dat is ook nog een probleem. Maar daar wordt dus nu over gepraat. Wat betreft dat offensief, er zijn inderdaad een hoop Israëliërs die nog steeds geloven wat Netanyahu zegt, dat het vernietigen van Hamas een prioriteit is. Maar er zijn er meer die zeggen, maar joh, dat is een droom, dat gaat helemaal niet gebeuren, want dat kan niet. Gaat ook niet lukken. Nee. En dat merk je aan toenemende protesten daartegen. Maar het belangrijkste daarin is dat de meeste Israëliërs vinden dat Netanyahu veel te weinig nadruk legt op het lot van de gijzelaars. Dus ze willen bij wijze van spreken 14 keer per dag horen dat hij daar in de eerste plaats mee bezig is. Ja. En dat gebeurt niet. Nee. En dat zet ook dat heel veel pijn. Kwaad.
Duidelijk. We zouden nog even terug gaan naar de NAVO-mannen. Want een aantal landen werd op 12 maart 1999 lid. 25 jaar geleden. Polen, Hongarije, Tsjechië. Dat klonk toen zo in Praag. MUZIEK Mooi, hè? Dat was een saxofonist in de Redoute Jazz Club in Praag. En niet zomaar iemand, maar iemand waarmee jij op de bowlingbaan hebt gestaan, Bernard, geloof ik.
Jazeker, dat is Billy Clinton zelf. Ja, het is geen onverdienstelijk saxofonist. Nee. Hij deed dat wel vaker. Ja. En om dan Summertime te gaan spelen, ja, op zo'n moment, dat is natuurlijk ook wel koddig. Ja. Maar hij deed het. En ja, typisch Bill Clinton. Ja. Die had dat. Ik zou willen dat Trump of Biden dat soort dingen ook af en toe deden. Ja. Maar nee hoor.
Nee, die kunnen alleen maar vechten, bekvechten.
Alleen maar bekvechten. Ja. Ja.
En Bill Clinton was dus gisteren terug in deze Redoute Jazz Club in Praag. Niet met president Havel, toen president van Tsjechië, maar nu president Pavel. Ja. En Bill Clinton is weer het podium opgegaan. Ja. Heeft geen saxofoon gespeeld, maar heeft een ode gebracht aan Havel, die hem toen heeft geholpen met Tsjechië eigenlijk Europese maken, Westerse maken. Ze hebben elkaar geholpen toen de tijd. En je ziet dus de Poolse premier en president naar Biden. We zien Bill Clinton in Praag. En we zien ook Orbán bij Trump. En zo is iedereen met elkaar bezig. Al denk ik niet dat die laatste heel druk bezig waren met de NAVO.
Nee, zeker. En wel in 25 jaar van de Havel naar Pavel. Scheld maar één letter, maar het is toch een hoop gebeurd.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.